in Markus hoofdstuk 15, waren wij bij vers 21 gebleven vorige keer. Onderweg naar de plaats Golgotha, dat is vers 22. En in vers 21 lezen wij over een Simon van Kyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Zodat het ene Simon was, weer is de Simon als eerste. In dit geval Simon die als eerste het kruis van de Heer Jezus droeg. We hebben het daarover gehad, dus ik hoef er niet op terug te komen, maar het is het verschijnsel van al die Simons in de Bijbel, die op een of andere wijze verwijzen nadat de zaligheid nou eenmaal eerst terecht zou komen bij met name de stam van Simon, want dat is het nou eenmaal. Het staat te vaak in de Bijbel om het te negeren, zal ik maar zeggen. Dus toen maar weer, die Alexander kennen wij niet, Marcus kennelijk wel en de gelovigen in het algemeen van die dagen kenden die lui blijkbaar, die zonen, Alexander en Rufus. Van Alexander heb ik niks te melden, van Rufus kan ik alleen melden. En zo werkt dat soms in de Bijbelstudie, dat we hebben nog een Rufus in de Bijbel en de vraag is dat dezelfde? Nee, dat is het niet. En dat weten we nadat we eerst hebben uitgezocht wie dan die andere Rufus wel is. En ik heb dikwijls de indruk dat dat alleen ook maar de bedoeling is. Want dat brengt ons eveneens in Brittannië. Want die andere Rufus is die uit Romeinen 16, de uitverkorene. Rufus de uitverkorene, die wij trouwens kennen voluit onder de naam Rufus Pudentius. En niet alleen in de Bijbel, maar ook namelijk in 2 Timotheus 4. Als echtgenote van Claudia en zwager van Linus. Ja, en bekend met Eubulus, omdat hij nou eenmaal een van degenen was die het evangelie bracht in Brittannië. Maar goed, dat is 2 Timotheus 4, daar hoef ik verder niet over te spreken. En als de vraag dan is dit dezelfde Rufus, is de antwoord nee. Maar je hebt toch het verhaal boven. En zo werkt dat in de Bijbel, hè? Soms. Is die dezelfde als die? Nee, maar je krijgt wel de associatie, heet dat. Dat is weinig bekend, dat die dingen zo werken. Maar zo is het nou eenmaal, hè? Maar goed, ik laat het verder voor wat het is. Alexander ken ik niet, dus daar kan ik verder ook niks over zeggen. Ik ken alleen nog een Alexander, de zilversmid of zo, in Efeze. En daar is alleen maar wat negatiefs over te zeggen. Dus ja, doe maar. Dus ik laat het buiten beschouwing verder. Het wordt ook trouwens alleen maar hier vermeld. Als ik mij goed herinner. Alleen in Marcus, in Matthäus en Lucas vinden we alleen de man zelf vermeld. En niet zijn beide zonen. En in Johannes vinden we hem helemaal niet. Daarna staat er in vers 22, en zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde, dat wil zeggen vertaald zijnde, overgezet uit de ene taal naar de andere taal, hoofdschedelplaats. Daar is niks op aan te merken op die vertaling, alleen als het woord in het Oude Testament voorkomt, want het is Hebreeuws. Dan wordt het niet zo vertaald. Dan wordt het vertaald gewoonlijk met iets als hoofd. Of soms zelfs iemand. Een persoon. Wat ik mij herinner is die uit Exodus 16. Waar sprake is van het manna. Dat gegeven werd. En dat dan verzameld werd. En dat was dan... Dat moeten we kunnen vinden. Wat is dan per hoofd, staat er dan. En de betekenis is per persoon, uiteraard. In Exodus 16, vers 16. Oh, Exodus 16, vers 16. Verzameld daarvan, nou ja, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft, maar het hoort eigenlijk bij het voorgaande vers, dus vooruit maar weer. En er hoort niet een dubbele punt achter, maar een punt. En dan de rest, verzameld daarvan en ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd. En voor een hoofd, daar staat het woord Golgotha.
Want voor een?
Ja, dat voor een, dat weet ik niet precies, maar dit is de betekenis. Per hoofd, dat een staat er sowieso niet, en of dat voor er ook bij staat, weet ik niet. Maar het is de per persoon, maar zo zeggen wij dat in goed Nederlands trouwens ook, per hoofd. U weet wel, per hoofd van de bevolking. U weet wel, we hebben een staatsschuld van 400 miljard euro. En we hebben 17 miljard inwoners. Of 400 miljard. We hebben 17 miljoen inwoners in Nederland. Dus dat moet je op elkaar delen. En dan blijkt dat we per hoofd van de bevolking. Op het moment dat we geboren hebben, al een schuld hebben van hoeveel? Kijk even naar Paul van Ginkel, want die rekent dat zo uit zijn hoofd. Maar toch wel laten zitten. Vele duizenden euro's dus al. Daar worden we al mee geboren. Vandaar dat we er ons ook helemaal niks van aantrekken. Nee. Maar per hoofd. Dat is omdat het woord Golgolet eigenlijk ook gewoon betekent een eenheid. Een ronding, een omcirkeling. Noem nog eens wat. Het komt van Gol of Gal, wat je maar wil. Gal of Gol, en dat kennen wij ook uit het gouden kalf trouwens, maar dat maakt het alleen maar moeilijker. Egel, dat is een rond ding. Oh. En in Gilgal, dan is het een wiel of rollend, iets ronds in elk geval. Maar niet alleen maar een wiel, maar ook in de zin van, nou ja, zoals men het woord Galilea uitlegt. Hoewel, ik ken iemand die legt het uit en zegt, dat betekent die rolling van die bergen. Of je dat rolling moet noemen, weet ik niet. Meest gebruikelijk is dat men vertaalt met een district. En dat Gal van Galilea legt men uit als een omcirkeling, een eenheid. Als je begrijpt wat ik bedoel, dat wat bij elkaar hoort. Een conglomeratie is het goede Nederlandse woord daarvoor. Maar ik vrees dat ik die dan ook moet uitleggen, dat schiet niet echt op. Hè? Een cluster. Let op. In conglomeratie zit die GL ook, van Gal, en in cluster zit die ook. Alleen is de G van Gal is wat harder geworden, maar het is heus daarvan afgeleid. Het is een term die uit het Hebreeuws komen, noemen ze een Nederlands woord klomp. Conglomeratie kun je goed vertalen met klomp overigens, hoor. In de zin van een massa die aan elkaar kleeft, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat is eigenlijk de betekenis. En de eenvoudigste vorm daarvan is met een omcirkeling. Hè? Dat weet je. En zo is het met een hoofd ook. Er zit van alles in. En wat erin zit, is eigenlijk de hele mens, de hele persoon. En dat is dat woord Golgolet. Er mankeert in het Nederlands trouwens een L. Want het is twee keer Gol. Golgolet. En als u denkt dat het dan toch wat vreemd is dat hij ontbreekt, zo heb ik het nog vreemder voor u, want er zijn Bijbelversies waarin die eerste L ontbreekt en de tweede aanwezig is. Dus dan wordt het Gagolet of zoiets, Gugalet. Dan is de eerste L weg. Ja, ik moet eigenlijk in mijn aantekeningen kijken, want er staat het echt allemaal wel in, hoor. Of niet? Ja, Golgotha, Gagolta, Gagalut, enzovoorts. Die L die valt eruit, dat heeft met tongval te maken en de moeilijkheid van de uitspraak. Die verdwijnt erin, als je snel uitspreekt. Dus vooruit maar weer, maar het is onmiskenbaar, dit Hebreeuwse woord, letter voor letter. Golgolet. Een hoofdschedel plaats. Het woord is trouwens ook verwant aan galut. Daar staan we met één keer GL erin. Dus met twee keer GL en dan een taf. Dus gimel lamet en dan een taf. En als je alleen hebt gimel lamet en dan een taf, klinkers reken ik gemakshalve niet mee. Dan heb je galoet en dan is het ballingschap. En die woorden hangen samen omdat het idee van een ballingschap is dat men niet meer behoort tot de conglomeratie, tot de klomp. Men is buitengesloten. Men staat buiten de cirkel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus een ronding, een district en in de ballingschap is men buiten het district. Ik denk dat die betekenis hier met meegenomen wordt. Is dat goed Nederlands? Geloof wel, hè? Goed genoeg, zegt de broer. Ik denk dat die betekenis met meegenomen wordt. Want hier staat het niet. Er staat gewoon, zij brachten hem tot de plaats Golgotha. Maar elders, ik meen in het Johannesevangelie, daar staat er echt, men ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Men ging uit, dat weet trouwens iedereen, al is het maar één voorzetseltje, één keer in de Bijbel, maar het is buiten de stad. En dus toch in ballingschap. Men ging uit buiten, enzovoorts. Er zit dus nog wel het een en ander aan vast. Het duidt op, er is een ronding, maar men is daar buiten gesloten. In dat historisch wellicht de plaats zo heet omdat je leek op een schedel. Ja, dat kan best, maar het kan ook gewoon zijn omdat het zo'n mooie bolling was, of zo'n mooie ronde heuvel die zo mooi geschikt is voor dit doel. Daar hoeft er niet twee ogen en een neus nog aan te zitten, ook al is het alleen maar een ronding, dan heet het nog zo. Dat maakt verder feitelijk helemaal niks uit. Ik wijs er nog op, nou kijk ik in mijn aantekeningen, dus nou zeg ik, ik wijs er nog op, dat glomus in het GL, glomus in het Latijn, dan wordt het zonder een mus dus, want die mus dat is, u weet wel, net als Nico hebben en in, ja, er komt dan een mus achter. Glomus betekent gewoon een bal. En dan heb je hetzelfde begrip dus weer, hè, dat GL. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Het is de verwijzing naar een positie inderdaad buiten de legerplaats. Maar het duidt net zo goed op een hoofdschedel, een hoofd. Maar hier vind je een hoofd, namelijk de Heer Jezus zelf. Een paar versen verder staat in vers 26. Het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. Dan is hij hoofd, op zijn minst van het volk der Joden, niettemin buitengesloten, in galut, als een balling. Maar daar vormt hij toch buiten de legerplaats een eenheid. Ik weet niet of u het verhaal langzaam volgt hebt. En het is misschien ook niet een prettige gedachte, maar ik denk dat het de uitbeelding is van de gemeente als zodanig. De gemeente buiten de legerplaats, maar wel degelijk een eenheid onder leiding van de verworpen, want het is buiten, onder leiding van de verworpen koning der Joden. Dat denk ik. En daarmee dood voor de wereld, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en al dat soort zaken meer. En anders zou ik niet weten welk belang deze mededeling zou hebben. Hoofdschedelplaats. Uiteindelijk duidt het gewoon op iemand. Hè? Per hoofd, per persoon, per eenheid enzovoorts. Goed. Vers 23. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken. Dat is wijn met mirre. Al zijn er ook die zonder moeilijkheden beweren dat het wierook was. Het schijnt in de praktijk geen verschil. Er is altijd moeilijkheden met betrekking tot die termen. Dat het gaat om een of andere specerij. Dat is bekend. Maar welke dan precies, dat is gewoonlijk in de vertalingen niet duidelijk. Dat weten wij namelijk niet precies. Vandaar dat je in nogal wat Engelse vertalingen leest over frankincense. Dan is het, dat vertalen wij weer met wierook. En soms wordt Datzelfde woord wordt weer vertaald met alleen maar een welriekende reuk. Dat wil zeggen, wat het dan precies was, weet men ook niet. In ieder geval is men het erover eens, dat is het algemene commentaar, dat deze wijn met deze specerijen erdoor, dat een verdovend middel was. Er is zelfs een heel verhaal aan vast, want wij weten het een en ander omtrent de gewoonten der Joden, omdat we wat weten over de oudheden der Joden en de oorlogen der Joden. Ik heb het dus over Josephus Flavius, Flavius Josephus. En het idee is dat de veroordeelde, voor hij geëxecuteerd wordt, dit soort verdovende middelen toegereikt krijgt. Niet van overheidswegen, maar uit het publiek. En bij voorkeur zelfs door de welgestelde dames uit het publiek. Ja, ik heb het niet verzonnen, maar dus ik vertel het ook maar na. Waaruit men dan bovendien concludeert, nee, waaruit men suggereert, moet ik zeggen, dat het wellicht de ons bekende vrouwen zijn. Al die Maria's, weet u wel. Nou ja, en Martha. Enzovoorts. Ja, en die Maria, die had sowieso toch wel iets met geurstoffen, zullen we maar zeggen, met specerijen. Dus ja. Maar goed, hoe ver dat gaat, weet ik niet. Ik denk dat je alleen moet concluderen, zij gaven hem een verdovend middel, zodat hij minder zou lijden, dat is het idee. Maar er staat, maar hij nam die niet. Hij onttrok zich niet aan het lijden als zodanig, dat is het idee. In Matteüs 27 lezen wij in het parallelle geschriftgedeelte in vers 33. Matteüs 27, vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik. Nou ja, dat is een soort wijn. Zure wijn. Sommige vertalingen geven gewoon vinegar. Dat wil zeggen azijn. Dat is zure wijn. Gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. Maar bij gal zou men begrijpen dat het de samenvattende term is ter aanduiding van alles wat maar enigszins bitter is. Het is niet de aanduiding van een stof, maar van, laten we zeggen, een smaak. Dus met andere woorden, er zit geen enkele tegenstrijdigheid tussen deze beide uitspraken. Bij de andere twee evangelisten, Lucas en Johannes, vinden we deze opmerking niet. Dus daar hoef ik dan verder niks over te zeggen. Later lezen wij wel dat de Heer spreekt over zijn dorst. En dan reikt men hem een spons met edik enzovoorts. Maar dat is dus een andere gelegenheid. Dat is hier pas in Matteüs 15 in vers 36. Dus er zijn twee gelegenheden waarbij gesproken wordt over dat ze hem wat te drinken geven. Maar het eerste wordt beschouwd als verdovend middel, dat nam hij dus niet. En dat lezen we alleen in Marcus en Matteüs. En daarna vinden wij de voor ons waarschijnlijk, nou voor mij dan vooruit, de toch wat merkwaardige uitspraak in vers 24. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpen dat lot over dezelfde, wat in ieder wegnemen zou. En ik vind het daarom een merkwaardige uitspraak, omdat als de vraag zou gesteld worden, u weet wel, bij de cursus begrijpend lezen, wat is de gedachte van dit vers? Dan is het antwoord niet dat zij hem kruisigden, maar het antwoord is dat zij zijn klederen verdeelden. Hebt u dat? Begrijpt u wat ik nu zeg? Er staat niet en zij kruisigden hem en verdeelden zijn klederen. Zelfs dat niet. Er staat en als ze hem gekruist hadden, waarmee dus over de kruisiging als zodanig helemaal, maar dan ook helemaal niets gezegd wordt. Ik weet niet of dat een bijzin heet, maar zoiets is het, hè? Het gaat er langs heen. Het wordt genegeerd. Het zijn dingen die in de christelijke literatuur breed uitgemeten worden, de kruisiging. Maar in de Bijbel helemaal niet, eigenlijk. Het wordt genoemd. Maar het is een zaak die, nou ja, wij moeten het weten, maar het gaat ons niks aan. Dat denk ik eigenlijk. Dat wil zeggen, dat was zijn aangelegenheid. Mochten we toch nog wat over willen weten, komen wij terecht. Want daar komen wij terecht. Via ditzelfde vers, maar via de rest van het vers, komen wij terecht in bijvoorbeeld Psalm 22. Maar de kruisiging zelf als zodanig wordt daar ook niet genoemd. Hebt u er nog? Het feit aan zich wordt net vermeld, maar zo onopvallend mogelijk. Als je niet oppast, lees je eroverheen. Dat is ook het geval in Matteüs 27. Ja, we bladeren nog eenmaal wat heen en weer. In Matteüs 27, vers 35. Ook daar het volgende vers. Want daar stond ze gaven hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij die geproefd had, gesmaakt had, wilde hij niet drinken. En dan vers 35, toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen. Wat deden zij? Zijn klederen verdelen. Wanneer deden ze dat? Ja, nadat ze hem gekruist hadden. Zie, maar het wordt dus een beetje weggeschoven als het ware. Dat is wat minder het geval. Iets, maar dan ook maar iets minder in Lucas. Want daar lezen wij in Lucas 23, is dat vers 33. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Daarover hebben we het nog net even niet gehad. En daarna in vers 34. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot, enzovoort. Maar de enige melding is, kruisigden zij hem al daar. Nou ja, korter kun je het ook niet zeggen. En in Johannes heet het gewoon, Johannes 19 vers 18 heet het, ze kwamen in een plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. En dan Johannes 19 vers 18, alwaar zij hem kruisten. Eigenlijk hetzelfde als Lucas, kruisigden zij hem al daar. Meer wordt ons niet verteld. Er wordt zelfs niet uitgelegd wat het is. Zeg ik er toch maar eens een keer bij, omdat ik nogal eens dat commentaar krijg, dat ik allemaal dingen vertel die niet in de Bijbel staan. 7 keer 7 is 49, dat staat in de Bijbel, ja. Dat weet je inmiddels, hè. Dat schiet op. Maar 7 keer 6, dat geloof ik niet in de Bijbel, ofwel, dacht het niet. Toen maar weer. Maar wat de kruisiging betreft, wij weten niet hoe het werkt. En als we het wel weten, weten we dus uit literatuur die ons buiten de Bijbel is overgeleverd. En ik dacht niet dat we er enige twijfel aan hadden, behalve dan de Jehova's getuigen. Want die hebben uitgevonden dat staulos, het Griekse woord, dat vertaald is met kruis, feitelijk gewoon betekent een paal. Ja, dat is ook wat het betekent, van huis uit. Maar dat is nooit het einde van het verhaal. De vraag is hoe dat woord met zijn betekenis in de praktijk wordt toegepast. En in de praktijk, voor zover wij weten, was het een paal met een dwarsbalk. En dat is het dan. En mij maakt het dan verder niet uit, behalve dan dat bezwaar, want dat vraagt u zich dan af, wat maakt het uit voor die Jehova's getuigen? Nou, die hebben uitgevonden dat het kruis een symbool is, symboliek, maar het is heidense symboliek. En dat is ondenkbaar dan dat een heidens symbool gefunctioneerd zou hebben bij de kruisiging van de Heer Jezus. Die begrijp ik dus echt niet. Want ja, het waren toch de heidenen die hem kruisten, of niet dan? Dat is toch Romeins, dat die gebruik maken van zijn heidenen. Oké. Maar het kwam niet te pas om dat met de Heer zo te doen. Nee, het kwam helemaal niet te pas dat ze hem kruisten, hoe ze het ook deden. Dus ja, ik kan die gedachtegang niet helemaal volgen. Verder maakt het me niks uit. En bovendien hebben we nog een andere term. Dat heet in Galaten 1, en het is ontleend aan het Oude Testament, ik ben Galaten 1, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En natuurlijk 2 Petrus, of is het 1 Petrus? 1 Petrus, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. En hout is dan ook gewoon, als je terugbrengt naar Hebreeuws, wordt het een boom. En dan kan hij ook nog aan een boom zijn opgehangen. Dus, nee, want later krijgen we een teken van de nagelen in zijn handen enzovoort. Dus het zijn toch spijkers geweest. Nou ja, er hoeft geen twijfel over te bestaan, maar mij maakt het verder niks uit. Het gaat erom dat die uitspraak, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, wel degelijk uit het Oude Testament komt en wordt toegepast op de Heer Jezus. En hoe dat dan precies gebeurde, daar gaat het me nou juist om. Hoe dat precies gebeurde, ja, dat wordt ons in de Bijbel niet vermeld. Ik heb altijd het idee gehad, dat wordt als iets privé beschouwd. En ik denk ook, ik persoonlijk denk dat, voor wat het waard is, dat wij toch niet in staat geacht kunnen worden om enigszins te begrijpen wat er zich afspeelde. En het doet voor ons ook verder niet ter zake. Het lijden van de Heer wordt elders beschreven. En dat is het lijden dat beschreven wordt van de Heer is over het algemeen in de Bijbel niet eens een lichamelijk lijden. Nee, wij noemen dat een psychisch lijden en dat een uitwerking heeft op het lichaam. En dat het ontaardt in lichamelijk lijden, ja, dat weet ik ook allemaal wel. Maar als het beschreven wordt in de Bijbel, als je daarin verdiept, wat zegt de Bijbel over het lijden van Christus? Ik kreeg het een keer als onderwerp opgedragen, moest ik erover spreken. Nou ja, dan zoek je dat op en dan blijkt dat het lijden van de Heer is in de eerste plaats een geestelijk lijden. Voor alles wat men hem aandeed, maar vooral ook omdat hij kwam om de goede boodschap te prediken, om zo te zeggen, maar niemand wilde hem horen. De frustraties die daar het gevolg van zijn en wat dat met een mens dan doet, inderdaad. Later vind je hetzelfde terug bij de apostel Paulus in de beruchte Korinthebrieven. En ook dan hebben we eigenlijk niet goed een idee waar het over gaat. Misschien een beetje. En waar het gaat over lichamelijk lijden, nou ja, dat de Heer in doodsstrijd was, dat is duidelijk. Maar beschreven wordt dat in ieder geval al niet in de evangeliën, bij de evangelisten. Het wordt genoemd, maar dat was al in de situatie van de hof van Gethsemane. En daar bleef het ook bij. En we hebben gelezen dat hij gegeeseld werd. En er staat er gewoon, en toen zij hem gegeeseld hadden, dat wil zeggen, onopvallender en afstandelijker kan het al niet vermeld worden. En daar vestig ik dan maar de aandacht op. Als zij hem gekruisigd hadden, en wat moet ik er meer over zeggen? Ik weet het niet. Verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde. Ja, dat is waar we het minst in geïnteresseerd zijn, toch? Ja, maar dat is de mededeling van het vers. Verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een ieder wegnemen zou. Dat waren inderdaad de krijgsknechten die hem gekruist hadden. Dat weten wij tamelijk zeker, want dat staat er bij gelegenheid ook. Eerst staat er in Matteüs 27, vers 35. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Die vind ik ook mooi, omdat het psalmist was, hè. Het heet de profeet. Ja. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. In Lucas lezen wij, en verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. Korter kan hij ook niet. En in Johannes, dat is Johannes 19, daar staat het meest uitgebreid. In Johannes 19. Daar staat de kruisknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke kruisknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Ze zeiden tot elkaar, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld wordt, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dat wordt dus twee keer aangehaald, namelijk in Matthäus en Johannes. En daarna denk je, oh, dat ging dus zo. De klederen werden verdeeld in vier bulten, vier hopen, en de rok apart. Wat droeg die man eigenlijk allemaal aan kleding? En wij maar denken dat die lui gewoon één kleed droegen over het naakte lichaam. Hebben we kort geleden nog gezien, vanwege die ene die gegrepen werd, weet je wel. En toen raakte hij het kleed kwijt en toen was hij naakt. Hè? En wat droegen ze onder het kleed? Niks. Weet u van wie de schotten dat hebben? Maar, doe maar. Nou ja, het is niet om grappen te maken, maar wat droeg hij dan helemaal? Raad eens wat. Een koffertje. Met zijn spullen. Denk ik. Nou ja, verzin eens met me mee. Zit maar aan te kijken, wat zegt hij nou? Ja, wat anders dan? Wat dacht u dan? Moest die vieren verdeeld worden. Dus de een krijgt een sok, de ander krijgt ook een zak, een sok. Dan heb je er niet eens vier. Maar voor zover we meten droegen geen sokken. Twee sandalen, verdeel die maar eens in vier open. Oké, onder de rok een hemd en een broek. Verdeel dat dan eens in vier open. Waar hebben we het over? Hij had dus nog meer bij zich, blijkbaar. Toch of niet? Hij reisde van plaats tot plaats en had kennelijk een verschoning bij zich, misschien wel twee. Ik weet het niet. Maar wel meer dan dat. En bovendien, als het niet zoveel was, dan is het nog ook weer de vraag, maar waarom wordt het in vredesnaam in de Bijbel vermeld? En per stukje, weet u wel, onder het motto, leer nou maar een schrift met schrift te vergelijken. Het wordt verdeeld onder de krijgsknechten. Pas later staat er, het werd in vieren verdeeld voor vier krijgsknechten. Zodat je weet dat ze het met z'n vieren gedaan hebben. En daarna wordt vermeld, nou ja, er werd wel het lot overgeworpen, maar specifiek over wie welke hoop kreeg. Maar specifiek dan nog helemaal apart en in het bijzonder die rok. Uit één stuk geweven. En er wordt vermeld dat er geloot werd. En ik weet dat het niemand interesseert. Maar als het niet een Bijbels verhaal was, dan zou je wellicht willen weten waaruit die kleding dan bestond. Wat het dan was. En omdat er geloot werd, wil je toch weten wie wat won. Of niet dan? En dan komt de vaste zin, en tot vandaag, ik weet nu nog niet, wat ermee gebeurd is, waar het naartoe gegaan is. En daar blijf je dus eigenlijk mee zitten, als je hier voorbij bent, als je dit gelezen hebt. Waar is het naartoe gegaan? En mocht dat niet belangrijk genoeg zijn, krijg je in laatste instantie het verhaal in Johannes over die rok, wat kennelijk helemaal wat bijzonders was, en iets waardevols. Waar is het ding gebleven. En hoe zit dat ook alweer met het lot? En dat brengt ons bij een van de fundamentele Bijbelse onderwerpen geschikt voor discussie. Het lot. Wat is dat? Voor sommigen is dat toeval, het lot. Voor anderen is het juist het tegenovergestelde daarvan. Namelijk, heeft van doen met voorbestemd. Het is nou eenmaal iemands lot, het is voorbestemd. Er is niks aan te doen, het is onontkoombaar. Wat is dat eigenlijk? Waar gaat dat lot eigenlijk over? Nou ja, waar het over gaat, is over kleding. En kleding is de uiterlijke verschijning van iemand. Ik had natuurlijk ook meteen kunnen zeggen de uiterlijke heerlijkheid of het gebrek daaraan. Maar goed. En het gaat dus om de veruiterlijking, de uiterlijke vormen. En eventueel overblijfselen kun je dan ook nog zeggen, want daar hoort het lichaam van de mens eigenlijk ook onder. Dat wordt beschreven als een kleed waarin de mens woont. Maar waar ging het naartoe? En het idee dat wat hier staat, dat die krijgsknechten daar het lot over geworpen hebben over wie wat zou krijgen, betekent dus dat het ergens is heen gegaan. Maar overdrachtelijk vragen wij ons af, maar waar is het heen gegaan? Waar vind je dan de uiterlijke kenmerken, of om zo te zeggen, van de Heer Jezus, van de zaligheid als zodanig? Want hij wordt geacht de personificatie van de zaligheid te zijn, met dank, wie zei dat ook alweer? Met dank aan ene, Simon. Nu laat gij, Heer, uw knecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn zaligheid, kun je dat zien? Nou ja, hij zag de zaligmaker. En dat is dan de personificatie, heet dat. Verpersoonlijking van de zaligheid als zodanig. En hier vind je vier. En waar gaat het dan naartoe? Naar de vier hoeken der aarde. De hele wereld over. Dat is symboliek. In het algemeen. Tot aan in het algemeen de einden der aarde. Of anders, maar dat is Marcus 16, naar alle volken. En maken de mijn discipelen, en hoe het maar meer heten mag. Of gewoon Handelingen 17, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En naar die kleding in vieren verdeeld. Want het zijn toch absurde historische details, toch? Wie vermeldt nou zoiets en waarom? Omdat het een profetische betekenis heeft. Dat is dus ook het geval met de rok, want er blijkt iets heel specifieks te zijn. In de eerste plaats, je hebt dan dus vijf delen. Eerst vier, en los daarvan wordt nog één vermeld, en dat is nog de belangrijkste ook. En dat is al in het Oude Testament een specifieke verhouding, die van vier tegenover één, enzovoorts. Waarbij vier staat voor de stoffelijke dingen als zodanig. En de wereld als zodanig, en die één daartegenover staat voor de onzienlijke dingen. En die één houdt eigenlijk die vier bij elkaar, die één bindt die vier. Dat je die symboliek ook terugvindt in de kruisiging zelf. Ja, dat is ook zo. Toch? Want een kruis is een vier en wij schrijven tot vandaag een vier als een kruis. En om het te onderscheiden van het plusteken, zetten we er ergens een dwarsbalkje nog weer aan. Maar het is fundamenteel een kruis. De vier punten daarvan, enzovoorts. En die worden verenigd, die worden bijeengehouden door degene die aan het kruis nagelvast gespijkerd was. Toch? Ja, daar vind je dezelfde uitbeelding. Maar goed, sommigen vinden dat te ver gezocht. Dus laat maar zitten. Maar je krijgt ogenblikkelijk eroverheen het verhaal van vier hopen kleding, waaruit het dan maar bestaan mogen hebben, en daarnaast nog één specifiek, die niet gedeeld zou worden, die ook bovendien in zichzelf al laten we zeggen, de kenmerken had van eenheid. Van ongedeeld zijn, want wij lezen in Johannes over die rok. De rok nu, Johannes 19, vers 23. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Staat er bij u ook een tekstverwijzing bij? Bij Johannes 19, vers 23? Of niet? Naar Exodus bijvoorbeeld? Nee? Oh. Nou, bijvoorbeeld Exodus 39 dan. Waar het gaat over de klederen der priesteren, die in hoofdstuk 39 gemaakt worden. Ergens al veel eerder vinden we de instructies dienaangaande. Zo ging het met de tabernakel ook, hè. Je hebt een paar hoofdstukken, daar vind je instructies over de tabernakelbouw. En daarna vind je weer een paar hoofdstukken waar het hele verhaal opnieuw verteld wordt als het gebouwd wordt. En hier vinden we over die priestelijke kleding, dat wil zeggen in het bijzonder de kleding van de hoge priester, staat in vers 22 van Exodus 39. En hij maakte de mantel des efods van geweven werk, geheel van hemelsblauw, en het gat des mantels was in deszelfs midden, als het gat eens panseers. Dit gat had een boord rondom, dat het niet gescheurd werd. En aan de zomer des mantels maakte zijn granaatappel van hemelsblauw en purper scharlaken getwerend. En wat het maar was, allemaal. Maar het idee is dat het was het kleed van de hoge priester. Daar hebben we het al eerder over gehad. Toen we lazen, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. En waarin de commentaren zich haasten te zeggen dat het dan toch niet het echte specifieke hoge priestelijke kleed was van de grote verzondag. Dat zal ook wel. Maar kijk, associatie, hè. Je hebt het er dan toch over. En daar gaat het maar om. Want dat specifieke hoge priestelijke kleed was uit één stuk geweven, inderdaad, namelijk zonder naad, met één gat, daar staat gewoon mond hoor, met één mond in het midden, en lippen, een lip, een boord, vertaald met boord, maar het is mond en lippen, een boord daaromheen, in elk geval zodanig dat het niet gescheurd kon worden. Het was dus heel sterk, daar gaat het om. En het is de uitbeelding van het hoge priesterschap als zodanig. Niet dat van de ordening van Aaron, want dat zou wel degelijk beëindigd worden. En dat lees ik dus in de uitspraak, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Ik beschouw het als een profetische uitspraak over, hiermee komt een eind aan het oud-testamentische priesterschap na de ordening van Aaron. Nee, en als er toch in de toekomst nog priesters zullen zijn uit Aaron, dan wel uit Levi, dan zullen zij niettemin priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Zoals in de laatste hoofdstukken, ik weet nooit welke, in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Want er staat dat de Levieten priesters zijn. Maar niet naar de ordening van Aaron. Zijn wel Levieten, maar daarom is het nog niet het Aaronitische of Levitische priesterschap zoals het was onder de wet. Die heb je toch, hè? Is die moeilijk? Oh, weet ik een makkelijke. Stel nou dat u Cohen heet en u bent van priesterlijke afkomst en u bent tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus, dan bent u geworden gemaakt tot priester. En u bent een leviet. Is het dan een levitisch priesterschap? Nee, het is een Melchizedeks priesterschap. Moeilijker is het niet, hoor. Er zit niks tegen strijders aan of wat dan ook. Maar goed, daar kwam een eind aan, maar dat onscheurbare, om zo te zeggen, dat onscheurbare mantel of rok of hoe het maar heten mag van de hoge priester, is een uitbeelding van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Nee, ik praat nou te langzaam, maar, want we hebben het over een mond en een lip, kan niet uitgescheurd worden. Maar ik ken een mond en een lip. En die werden wel uitgescheurd. En het was een leeuw. Van Simson. Een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. en daarmee een uitbeelding van het einde van het oude verbond. Waarna bij een volgende reis er honing uitging van de sterk en zoetigheid uitging van de eter. En dat soort dingen meer. Weet u nog? Het beeld van het nieuwe verbond enzovoort. Die dingen herhalen zich wel. Maar goed. Wat betreft dat die rok van de Heer Jezus. De Rooms-Katholieke Kerk zegt daar gewoon van. Die rok is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. En ze hebben groot gelijk. Er is alleen één misverstand. Zij denken dat het een beeld is van de eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is niet zo. Het is een uitbeelding van de eenheid van de katholieke kerk. De ene algemene, katholiek betekent algemeen, hè? De ene algemene christelijke kerk. Wij noemen dat gewoonlijk de gemeente aan de hand van de Statenvertaling. En dat is wat het uitbeeldt. De gemeente als zodanig, inderdaad, zoals die uitwendig ook in de wereld nog is, zal ik maar zeggen. Maar hij is één. Waarna we ons ook nog af kunnen vragen waar die rok dan gebleven is. En waar het domicilie is van die eenheid van de gemeente, om zo te zeggen. Die rok moet ergens naartoe gegaan zijn. En, maar ja, dat weet u waarschijnlijk wel, hoe dat zit. Want, ik weet dat er een paar alternatieven zijn, maar daar zit nooit een serieus verhaal achter. Maar voor zover wij weten is die rok terechtgekomen bij de Trevieren. Dat wil zeggen in Trier. En wordt daar bewaard. En eens in de zoveel jaren mag je er langs lopen of zo. Zoiets is dat. Wij protestanten vinden dat maar niks. We zeggen, oh, daar hebben ze verzonnen. Hoe kan je dat nou weten? Hoe kan dat nou? Maar ja, ik heb er zo'n dik boek over. Het kostte een vermogen trouwens. Ja, achteraf denk je, dat had je ook niet hoeven doen. Maar ik ben blij dat ik het wel gedaan heb. Dus mocht u er interesse in hebben over het hoe en waarom van die rok die ze in Trier bewaren, dan heb ik voor u nog wat te lezen. En hoe dan ook, het heeft goede papieren om zo te zeggen. Vanwege de geschiedenis die erachter steekt. Dat iemand het ding bewaard heeft, dat lijkt me wel. Het wordt alleen al omdat het beschouwd werd als iets kostbaars. En dan nog als een reliquie van een of andere historische gebeurtenis, om zo te zeggen. Zelfs verdenk ik er ongelovigen van dat zij erop gericht zouden zijn om hem te bewaren. Al was maar ter herinnering aan een militaire carrière. Als krijgsknecht in de Romeinse legers en het detachement in Jeruzalem. Ik bedoel, dat kan toch allemaal. Dat lijkt me allemaal niet zo vreemd. En omdat het niet zo vreemd lijkt, zijn daar dus ook boeken over geschreven. Historische romans, hè. En films over gemaakt. En, noemt u maar op. Maar het is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Wij vragen ons af, waar is hij gebleven? Nou ja, in het algemeen naar de vier hoeken der aarde en in het bijzonder onder de Kelten, want de Trevieren waren Keltische, zelfs Belgische stam. Een van de stammen der Belgen. En u weet, Belgen, dat is van, van Benjamin. Van Beleg of Bela, van Benjamin en u weet Simon en daarnaast Benjamin figureren uitdrukkelijk in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Hè? Als gelovig overblijfsel dan wel als eersten die het evangelie ontvangen. En je hebt dat ook uitgedrukt in de twee belangrijke apostelen, eigenlijk de enige twee apostelen in de geschiedenis van Handelingen der Apostelen. Want de ene is Simon en de andere is Benjamin. Paulus. Uit de stam van Benjamin. Nou goed, dat lijkt me wel even voldoende. Wij vinden trouwens de verwijzing reeds in Psalm 22, die mag ik niet vergeten. Want u weet, men beweert dat sommige psalmen messiaans zijn. En ik beweer dat de anderen dat ook zijn. alle psalmen namelijk. En dan, dat wil zeggen, alle psalmen hebben betrekking op de Messias. En vele van die psalmen noemen wij, zo heten ze niet, maar wij noemen ze zo, lijdenspsalmen. En als er één lijdenspsalm is, is het psalm 22. Hoewel psalm 23 populairder is. Omdat die minder gedetailleerd is. Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken, enzovoorts. Al ging ik ook door een dal, de schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die ik-figuur uit die psalm is natuurlijk net zo goed. De Heer Jezus. In de eerste plaats. En als dat niet zo zou zijn, zou de psalm ook niet op ons van toepassing zijn. Maar juist omdat die in de eerste plaats van toepassing is, geldt vooral die psalm op de Heer Jezus. Daarom kan zo'n psalm van toepassing gebracht worden op een gelovig overblijfsel in het algemeen. En in het bijzonder op het overblijfsel in onze dagen. Dat is dus in de praktijk gewoon de gemeente. Maar op psalm 22 is het meest gedetailleerd. En daar lezen wij, in vers 19 lezen wij die ene zin. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. In het licht van het Nieuwe Testament is het erg nauwkeurig. Namelijk in het algemeen, zij delen mijn klederen onder zich. Dat ging kennelijk ook gepaard met het lot. Zij wierpen het lot. En daarna, en werpen het lot over mijn gewaad. Dan is het, eerst was het meervoud, klederen. Daarna wordt het enkelvoud. Dat wil zeggen mijn gewaad. En precies zo wordt het ons in Johannes in elk geval verteld. En ook hier geldt precies hetzelfde. Wij zijn hier bij de beschrijving van het lijden van iemand. Maar wat doet het ertoe wat hij met die kleding gebeurt? Maar het wordt vermeld. En dat is maar waar het om gaat. Dat is natuurlijk omdat daar een profetische betekenis achter zit. Zijn lijden en dood zou resultaat hebben, zou tot zegen zijn, feitelijk voor heel de wereld. En die zegeningen zouden uitgaan naar alle hoeken der aarde, in het algemeen, bij de wereld over. En in het bijzonder zou terechtkomen, nou ja, laten we maar zeggen, bij Benjamin dan. Maar ik wil het wel breed nemen, bij de Kelten. Ik kwam als eerste in aanmerking, daar kwam het ook. En rondom hen verzamelde zich de rest van het volk. En daarmee bedoel ik dan dus wat wij later samenvattend noemen de Angelen en Saxen en hoe ze maar heten mogen. Overigens, ik heb hier nou psalm 22 voor me liggen. Vers 9 wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald, namelijk vers 8 en 9. Ook tamelijk letterlijk. Namelijk, allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat die hem nu uithelde, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Nee, de Heere Jezus heeft lust aan zijn hemelse vader, want dat is de gedachte, je kunt het niet goed zien meer in het Nederlands. Die hemelse vader zou hem dan maar moeten redden, maar dat is inderdaad wat letterlijk gezegd wordt. Daar komen wij nog over te spreken uiteraard, want het wordt in de volgende verse vanzelf aangehaald. Maar waar het maar om gaat is dat dit soort tamelijk banale, want dat vind ik echt, tamelijk banale details over wat er met die kleding gebeurt, daar willen wij niet weten, we willen hoe het gaat met de gekruisigde enzovoorts. Maar dat deze tamelijk banale details een rijke symbolische betekenis hebben, uiteraard. Waar bleef eigenlijk die mantel van Jozef? Wel, bij die vrouw van Potifar. Maar de zegeningen van Jozef kwamen, want Jozef zelf kwam terecht in de gevangenis, in dat huis van Potifar, om zo te zeggen. Maar niettemin was het ook tot zegen, om zo te zeggen, voor het huis van Potifar. En dat is dan weer een beeld van het Joodse volk uiteraard, hè? Op een of andere wijze. En daarna komen wij bij vers 25. Het was de derde ure en zij kruisigden hem. Daar is enige discussie over. Maar niettemin, het is de gangbare uitspraak, ook bij de andere evangelisten. Het enige probleem is dat wij in Johannes 19, vers 14 lezen over een zesde ure, waarin Pilatus enige uitspraken deed. Dat was dus voordat ze hem kruisigden, zodat je dan zit met een inconsequentie. Letterlijk, de volgorde klopt dan niet, hè? Dus inconsequentie. Hè? Johannes 19, vers 14 is dat. Maar daar wordt natuurlijk ogenblikkelijk gedacht aan een schrijffout of zoiets. Slip op de pen heet dat. Maar het is heel eenvoudig. Johannes gebruikt gewoon een andere tijdrekening. Een andere dagindeling. Wij ook, trouwens. Want de normale Joodse tijdrekening in verband met de dag rekent vanaf zonsopgang. Want dag is licht. En het derde uur, hier in Markus 15, vers 24, is dan 3 uur nadat de zon opgegaan is. En dat varieert op die breedtegraad lang niet zoveel als bij ons. Dus je kan in het algemeen gewoon zeggen dat 6 uur 's morgens. En 3 uur later, derde uur, is dan 9 uur in de ochtend. Dat is dus geen probleem. Johannes 19 is de enige uitzondering. Johannes 19, vers 14, lijkt daarmee in strijd, omdat op de zesde uur Pilatus een uitspraak deed. Maar dat lost zich heel eenvoudig op. Dat is de Romeinse rekenwijze vanaf middernacht. En dat is de rekenwijze van ons ook. Dus daar is eigenlijk helemaal niks moeilijks aan. En meer heb ik daar ook niet over te zeggen. Nou ja, derde. De derde, bij een drie komt de verlossing, dat weet u. De drie belooft wat, hè. En bij drie komt dus verlossing, maar hier niet. Of misschien toch. Nou ja, voor ons wel, maar voor de Joden niet. En daar gaat het om. Want het volgende vers zegt, en het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven. Dat impliceert zo zonder meer dat kennelijk bij een openbare terechtstelling die beschuldiging vermeld wordt, aangegeven wordt, in één opschrift, bij de Heer Jezus hier ook. En daar staat geschreven, de koning der Joden. Meer niet. Nou ja, er stond nog meer, want er stond er in drie talen. Dan moet ik even snel weer even zoeken. Want in Matteüs 27 was dat. Daar staat in vers 37. Deze is Jezus, de koning der Joden. En of dat Jezus er nou bij stond of niet, ja, dat maakt mij niet uit, hè. Hier in Markus was gewoon de koning der Joden. In Lucas, dat moet Lucas 23 zijn, ja, Lucas 23 vers 38, er was ook een opschrift boven hem geschreven, deze is de koning der Joden. En dan staat erachter, ja, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Dat wil zeggen, stond er in drie talen. Niet alleen maar letters, denk ik, maar gewoon in drie talen. De belangrijke talen van die dagen, Griekse, Romeinse, dat is dus Latijn, hè? Grieks, Latijn en Hebreeuws. En in Johannes staat, in Johannes 19 is dat, vers 19, en Pilatus schreef ook een opschrift. Pilatus schreef ook een opschrift, dus die was verantwoordelijk voor het opschrift. En zette dat op het kruis en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. Dat vind je dus alleen maar in Johannes, hè? Ze gingen uit de stad En kwamen bij Golgotha. En hier staat dus weer dat het buiten de stad was. Het was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. In drie talen dus. En ook nog met de vermelding van vers 21. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Want ze herkenden hem immers niet als koning der Joden. En Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, zodat hij de uitvinder is van het zogenaamde Pilatus-syndroom. Dat bestaat. Nee, dat bestaat echt. Ja, dat bestaat echt. Dat is het syndroom van schrijvers die niet bereid zijn om hun tekst alsnog te veranderen. Daar weten we inmiddels van alles van, hè? Moet vooral, zo hebben ze het geschreven, er mag niks in veranderd worden. Het is altijd heel moeilijk om een schrijver zo ver te krijgen dat hij nog wat verandert. Want wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En dat noemt men officieel het Pilatus-syndroom, ja. Zoek het maar eens op, dat zou je vast wel op internet vinden ergens. Pilatus-syndroom. Maar het laat dus in het midden hoe dat zit met die koning der Joden. Hoe dan ook, in elk geval wordt hij gekruist. Dus van een Joods koninkrijk komt niks terecht. En Pilatus was degene die vroeg: zijt gij de koning der Joden? Oh nee, zijt gij dan een koning? En toen deed hij die cryptische uitspraak over: maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, we hebben het allemaal besproken. En het leidt tot dit opschrift boven het kruis. De koning der Joden. Gekruist. En daarmee ben je dus toch terecht bij die hele kwestie van dat God nou eenmaal beloften gedaan had met betrekking tot een koning der Joden. Dat wil zeggen met betrekking tot een altijd durende, een zich continuerende troon van het huis van David. Dus ook hier zou je moeten afvragen: koning der Joden gekruist? Er moet er ergens een wezen. Maar waar? Nou, als het niet bij de Joden is, dan is het onder Israël. En dat is natuurlijk zo. Of dat hier een rol speelt, ach, misschien niet, maar zullen we meteen verder lezen dan? Zij kruiselden met hem twee moordenaars. Dat schijnt wat overdreven te zijn, dat moordenaars. Men zegt, het is het algemene woord voor een misdadiger. Dus vooruit maar weer. En welke misdaad er dan precies was, ja, toen maar. Zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Daar horen we later nog wat van, omdat er gesprekken gevoerd worden aan die drie kruisen, feitelijk. De eerste discussie, nou ja, het is niet, eigenlijk niet zo'n heel serieuze. Maar de eerste discussie ontstaat uit dat deze dingen min of meer gelijktijdig weliswaar gebeuren. Maar dat je gelijktijdige dingen nou eenmaal niet gelijktijdig kunt beschrijven. Je beschrijft eerst het een en dan het ander. En daardoor wordt de volgorde van het verhaal soms wat anders bij de verschillende evangelisten. En dat leidt soms tot de gedachte dat er wellicht vier misdadigers gekruist werden met de Heer Jezus. Ik heb ze niet helemaal precies bij de hand, omdat ze verspreid staan natuurlijk. Omdat één evangelist vermeldt het eerder en de ander vermeldt het later. Maar als ik het zo naast elkaar lees, dan denk ik niet dat het er vier waren. Mede ook omdat er later wel degelijk sprake is van de twee misdadigers. En de een zei dit aan de andere kant. En de vraag, ja, hoe zit het met die andere twee? Die zijn er dan toch niet. Dus ze zijn er niet. Het is in ieder geval een opvatting van Bullinger. Dr. Bullinger, die ik toch redelijk hoog acht. Op bepaalde gebieden althans. En op andere gebieden moet ik zeggen dat, ja, De man ziet 2 of 3 intochten in Jeruzalem. En 2 of 3 zalvingen in Betanië. En weet je veel wat. Met andere woorden, ja. Hij maakt onderscheidingen, maakt verschil waar het er niet werkelijk is. En nou ja, goed, dat doet hij denk ik hier ook. Overigens is het wel zo, wij kennen die verhouding 4-1 kennen wij. Daar heb ik het over gehad. En het ligt dus voor de hand te denken dat dat misschien wel zo is. Dat er dan 2 en nog 2 en dan die ene is. En dat verschijnsel komen we ook inderdaad tegen. En bovendien ben ik wel van mening dat inderdaad op de Ark des Verbonds 4 cherubim stonden. Hoewel men dat ook gewoonlijk uitlegt als 2. Maar dan had er moeten staan 1 aan elke zijde 1. Maar er staat 2 aan beide zijden. En je kan hoog en laag springen, ik kan het niet anders lezen als het zijn er 4. 4 cherubim. Toen maar weer. En het is aardig om dit te projecteren op de Heer Jezus, midden op het verzoendeksel, maar om nou de cherubim te vergelijken meteen met 4 misdadigers, dat lijkt me toch weer niet zo voor de hand te liggen. Veel meer kan ik daar niet van zeggen. Wat ik er wel van kan zeggen, maar dat komt later vanzelf ook nog weer een keer aan de orde. Omdat er een gesprek is tussen die misdadigers. Die 2 misdadigers. Nou, laat ik even zeggen wat er precies staat. Er staat over die luiden staat. Hier staat er 1 links en 1 rechts. Je vraagt je af, als het nog 2 anderen waren, dan had het moeten zijn en 1 van voren en 1 van achteren. Maar zulke termen vind je niet. Het is 1 links en 1 rechts. En er staat hier, maar in Matthäus staat, toen werden met hem. En dat toen, dat klopt niet helemaal, gewoon er werden met hem, bij die gelegenheid hij gekruist werd, werden er nog 2 anderen gekruist. En dat slaat niet op precies dat moment waarop het verteld wordt, of waarin in het verhaal past, maar gewoon, het is algemene uitspraak. Toen hij gekruist werd, dat kunnen wij ook zeggen, toen hij gekruist werd, werden er nog 2 gekruist. Toen werden met hem 2 moordenaars gekruist, en er staat ook bij 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. Dat is Matthäus 27 vers 38. In Lucas wordt eerst vermeld in vers 32. Lucas 23 vers 32. En er werden ook 2 anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. Daar wordt het dus al eerder verteld. Die waren ook onderweg naar Golgotha. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Staat erbij. En voor de goede orde, daar staat dan vervolgens, en Jezus zei, de Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dat is de uitdrukking, die vind je niet bij de andere evangelisten, maar alleen maar bij Lucas. Maar dat even terzijde. En dan heb je natuurlijk nog Johannes 19. Ze kwamen bij Golgotha, vers 18. Alwaar zij hem kruisten en met hem 2 anderen, aan elke zijde 1 en Jezus in het midden. Hoezo moet er 4 keer vermeld worden, 1 links en 1 rechts? 1 aan de ene kant en 1 aan de andere kant. Waarom wordt er gesproken over 2 zijden met zoveel nadruk? En dus is de vraag, wat stellen die 2 dan voor? Dat mag niet al te moeilijk zijn. Wat is wel de voor? De beide misdadigers zijn de beide huizen van Israël. En ze worden allebei gekruist. En de een lasterde hem en de ander zei: hou je mond, joh. En tot die andere werd dus gezegd: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Komen we dat nog wel tegen. Dit wil zeggen, met de een liep het gewoon af zoals het afliep. Slecht. Net als de Heer Jezus. Veroordeeld als misdadiger. Maar ja, die andere, net als de Heer Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hoe dan ook, er zijn er die het niet willen horen. Maar paradijs is een Joodse term, een term uit de Joodse traditie, ter aanduiding van wat wij dan toch maar gemakshalve noemen de goede kant van het dodenrijk. Dat weet u toch, hè? Hoe dat zit met het woord paradijs, dat weet u. Ja, het komt in onze Bijbel, in ieder geval in het Oude Testament niet voor. Het wordt ook niet gebruikt voor de Hof van Eden. Behalve dan in de Latijnse vertaling. Maar ons woord paradijs. Komt, meen ik, uit het Grieks trouwens. Maar ja, oorspronkelijk komt het uit het Hebreeuws. En het is een woord voor. Het wordt ook vertaald met hof. Maar meer specifiek. Het woord parat is het, geloof ik, is de aanduiding van een koninklijke tuin, meer specifiek. Niet zomaar een tuin, maar een koninklijk domein eigenlijk. En om die reden kan het gebruikt worden voor de Hof van Eden. Het kan gebruikt worden voor de hemel zelf. En dat gebeurt dus ook. In 2 Korinthe 12. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Maar het wordt ook gebruikt in de Joodse traditie. Wordt het gebruikt voor de goede kant van het dodenrijk. U weet wel, volgens de beschrijving uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus enzovoorts. En het is algemeen bekend dat die hele voorstelling van zaken, de hele scenario, inderdaad, overeenkomt, niet ontleend is aan, maar overeenkomt met de Joodse opvattingen. Dat wil zeggen, de onrechtvaardigen komen in een plek, dat is geen prettige plek. En de rechtvaardigen, de gelovigen, zal ik maar zeggen, komen bij elkaar in een plaats die wel prettig is. En die beschreven wordt in de Bijbel ook als Abraham's schoot. Maar omdat Abraham nu eenmaal vader is, alle gelovigen en alle gelovigen geacht worden erfgenamen van Abraham te zijn, worden ze geacht bij Abraham op schoot te zitten, maar dat is een idiomatische uitdrukking voordat ze bij Abraham horen. En dus deel krijgen aan de zegeningen van Abraham, zoals wij ook volgens Gelaten 3, om maar eens wat te noemen. Maar dat is paradijs. En daar kwam de Heer ook inderdaad diezelfde dag nog. In die kant van het dodenrijk en die moordenaar ook. Mag niks moeilijk zijn. Misschien heb ik het daar later nog over. Maar mijn punt is gewoon. Ach, laat ik het maar even iets uitgebreider vertellen dan. We hebben namelijk de geschiedenis van Israël in het Oude Testament. En de geschiedenis van Israël is uiteindelijk een geschiedenis van twee Israëlen. En het ene Israël heet Israël. En het andere Israël heet Juda. Dat zijn de twee. En die geschiedenis neemt een jaar of duizend in beslag van die twee huizen. Namelijk na de dood van Salomo. Dat is 900 zoveel jaar, bijna 1000 jaar voor Christus. Doet er nou niet toe hoeveel er precies is. En die, dat is de oud-testamentische geschiedenis. En u weet, het loopt eerst verkeerd af met Israël. Zijn het zogeheten tienstammenrijk. En in tweede instantie loopt het ook verkeerd af met het andere deel van Israël dat eigenlijk Juda heet, van oudsher. En dat verdwijnt ook in de ballingschap en dan is er van Israël niks over. En wanneer gebeurt dat? Nou, officieel is dat ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus, want daar houdt de geschiedenis van het Joodse volk dan op. Althans van de Joodse staat. Nou ja, het was nog wel even Een kwestie van tijd, maar dan zal dus in ballingschap worden weggevoerd. Maar officieel houdt het daarop. Want de dood van de Heer Jezus is officieel het einde van het oude verbond. Voor iedereen. Voor heel de wereld, einde der wet en wat het maar was. En daar houdt de hele Oud-Testamentische geschiedenis op. En dus de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël zijn de beide huizen van Israël. Daarna breekt het nieuwe verbond aan in de opstanding van Christus. Die de eersteling wordt van de nieuwe schepping en hoofd van de gemeente. En daarna is de vraag, is er nog wat over van het Oud-Testamentische Israël? Dat vroeg David. Maar wie vroeg u dat nou ook alweer? Nou, ik weet niet meer aan wie die het vroeg. Maar hij vroeg, is er nog wat over van het huis van Saul? En Saul staat voor de heerschappij van de wet. En toen David eenmaal koning was en zijn rijk had opgericht en uitgebreid tot de Eufraat aan toe, enzovoort, vroeg hij, is er nog wat over van het huis van Saul en van Jonathan? Want hij had beloofd aan Jonathan, die een beeld is van een gelovig overblijfsel van Israël onder de wet, enzovoort. Jonathan, de zoon van Saul. Had hij beloofd dat hij voor zijn nakomelingen zijn huis zou zorgen, want Jonathan wist dat hij zou sterven. En David had dat plechtig beloofd. Dus toen hij eenmaal koning was en de zaak en het koninkrijk uitgebreid was tot de grenzen die van oudsher ook beloofd waren, want het rijk van Israël zou zich uitstrekken van de rivier van Egypte tot de Frat. De Eufraat. En David vestigde dat rijk. Ontgaat velen, maar het staat gewoon in de Bijbel. En in dit boek hier wordt het uitgebreid beschreven, hoe het dan zit. Waarvoor vriendelijk dank. Maar toen dat gebeurde, vroegen, is er nog wat over van het huis van Jonathan? En toen werd hem verteld, er is nog zo'n jongen, die heet Mephibosheth. Hij ademt schande, betekent dat. Dat was niet best. Hij was moeizaam gegaan, hij had moeten vluchten. Nou ja, hij was door zijn voedster was hij afgevoerd en die was met het kind gevallen en daardoor was het kindje kreupel aan beide voeten. Hij was inmiddels een man geworden trouwens. Had trouwens ook een zoon weer, die heette Micha. Maar hij was kreupel aan beide voeten. Kijk, die bedoel ik. Aan twee voeten. Overeenkomen met hier die twee misdadigers eigenlijk. Is er nog wat van over van het oude Israël? Ja, er is nog wat over. Haal hem maar op. En dan staat er dat Mephibosheth zou eten aan de tafel des konings. En Ziba als het overste van het huis van Jonathan. Die werd aangesteld, die wordt verantwoordelijk gemaakt voor het bebouwen van het erfdeel van Mephibosheth. Dat wil zeggen het stuk land, het lot, de plot. Nou ja, goed. Noem maar op, enzovoort. Ja, er was nog iemand van over. Maar hij was volstrekt ondergeschikt en kon van zichzelf niks. Maar hij kreeg wel deel aan de weldaden van David. Dat staat boven het hoofdstuk. De weldadigheden van David. Davids weldaden aan Mephibosheth. Maar Mephibosheth kreeg dus deel aan de weldaden van David, die getrouw zijn. Dat weet u uit Jesaja 55 en wat was het, Handelingen 13 enzovoort. Kortom, het is een illustratie van dat die beide huizen van Israël wel degelijk de zegeningen ontvangen van de Messias. En begrijp je me goed, toen Jacob Israël genoemd werd, en vanaf dat hij Israël genoemd werd, was hij mank aan één been. Maar op hetzelfde moment had hij zijn hele familie verdeeld in twee groepen. Met de gedachte, gaat het met de ene familie fout omdat Esau ze slaat, heb ik de andere nog. Meer wordt er niet verteld. Maar u begrijpt hopelijk wat dat betekent. Dat betekent dat de Heer zelf Israël zou verdelen in twee groepen. En de ene is dan mank, maar dan loopt die andere nog. Dat was in Oud-Testamentische tijd, want waar het misging met Israël, ik bedoel dus de 10 stammen, Israël, was er altijd Juda nog. Maar het was maar één been. Maar toen eenmaal de Heer Jezus kwam een einde maakte door zijn dood aan het oude verbond, was het met beide benen mis. Geen poot meer om op te staan, heet dat. Komt er nou nog wat van terecht? Ja hoor, Mefiboset eet aan de tafel van David, heet dat. Wordt David verzorgd en gezegend. David ziet erop toe dat dat ook jaren later functioneert, want het komt een paar keer terug nog in de, nou, twee keer, in de geschiedenis. En los daarvan, wij hebben in het Nieuwe Testament enige malen uitdrukkelijk de genezing van een lamme, een kreupele, iemand die helemaal niet lopen kan. Ik heb altijd begrepen dat het over twee benen ging daar. Maar vooruit maar weer. En het is een uitbeelding inderdaad minstens van de genezing van de 10 stammen, maar eigenlijk van allebei. In die zin dat de zaligheid zoals die beloofd was wel degelijk terecht zou komen bij Israël. Met wat nadruk bij de 10 in plaats van de 2. Maar in de praktijk, dat is juridisch ook zo, maar in de praktijk bij allebei. En hier vind je vrouwen met nadruk bij 1. En niet bij die ander. Maar dat is hetzelfde verhaal dus als wie wilt gij dat ik u loslaten? Jezus of Barabbas? En hier herhaalt zich dat dus. Eigenlijk zou er eind komen aan heel de geschiedenis van Israël. Maar toch gebeurt het niet, want de zaligheid komt toch terecht bij, bij het huis Israëls. Dat wil zeggen, speciaal en officieel bij de 10 stammen van Israël. Op grond van bekering, ja. En dat is wat daarin geïllustreerd wordt. En als je dat denk je ziet, dit soort lijnen in de Bijbel, dan denk je niet meer aan de mogelijkheid van dat er misschien 4 misdadigers gekruist werden. En zo kwam ik er nu op. Hè. Ik greep eigenlijk enigszins te ver vooruit over de geschiedenis. Maar het hangt samen, je haalt het eruit. Het is met opzet links en rechts, met grote nadruk, zijn tegenovergestelde groeperingen. En toch hebben ze gemeenschappelijk dat ze met de Heer gekruist worden. Maar met die 1 komt het alsnog goed. En dat is wat hierna zou gebeuren natuurlijk. Goed. Maar begrijp me niet verkeerd, dat doet u denk ik niet, maar voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat de zaligheid dus alleen maar terechtkomt bij de 10 stammen van Israël. Dat schuiven ze mij in mijn schoenen, dat ik dat leer, maar zij verre van mij. Dat is niet zo. Maar je moet onderscheid kunnen maken tussen de praktische gang van zaken en de officiële gang van zaken. En de officiële gang van zaken is, het komt terecht bij Jozef, zeg maar bij de 10 stammen van Israël, onder aanvoering eigenlijk van de stam van Simon, maar goed. Maar bij Jozef dus. Maar in de praktijk bij alle mensen. En dat is dus inclusief de Joden. En er waren dus inderdaad vele Joden die tot geloof kwamen. En het is inderdaad waar dat de oorspronkelijke gemeente in hoge mate, voor een hoog percentage bestond, inderdaad uit Joden. En dat in het algemeen de eerste apostelen ook daadwerkelijk Joden waren. Al zijn er die dat wegredeneren omdat ze vinden dat het helemaal niet voor de Joden is. En als wij dan zeggen, maar het waren toch Joden die 12 apostelen, zeggen ze nee, het waren allemaal Galileërs en die zijn uit Benjamin. Maar dat... Nee, er staat in nogal wat literatuur hoor, maar ik heb het nooit ergens ook maar in de Bijbel kunnen vinden en waar het vermeld wordt, in de literatuur is er ook nooit de verwijzing naar. Men zegt alleen, ja, de Joden woonden in 2 gebieden, in Judea en Galilea, en het waren 2 stammen en ze woonden in 2 gebieden, en Judea heet nou eenmaal naar de Joden, en dan laat men Galilea bevolkt worden door Benjaminieten. Maar dat was al niet zo, omdat Jozef en Maria woonden in Galilea, ook van oorsprong, ze waren uit Nazareth. En waar ook de aankondiging plaatsvond van de geboorte. Dus het was Nazareth en ze waren geen Benjaminieten. Dus het verhaal klopt sowieso niet. Dus laat die maar weer zitten. Maar sommigen zijn geneigd de Joden uit de zaligheid zo zonder meer buiten te sluiten. Dat is een vorm van een uitwas van anti-Joodse gevoelens. Het woord antisemitisme kan ik niet gebruiken, dat weet u. Per slot zijn wij ook Semieten en de Arabieren zijn ook Semieten. Dus doe maar. Met zo'n term kun je dus ook verder niks. Maar u moet begrijpen dat dit symboliek is en het is of dit of wij weten niet wat het is. Zo simpel is dat, hè. Maar het heet wel meteen, de staatsen werden gekruist naast hem, 1 rechts en 1 links, vers 27 en dan vers 28. En de schrift is vervuld geworden, want die details van die gebeurtenissen rondom de kruisiging, die vinden we dus in hoge mate gewoon terug in het Oude Testament, verspreid. Straks waren we in Psalm 22, hè. En daar komen we nog trouwens. Maar deze is uit het beroemde hoofdstuk, Jesaja 53, hij is met de misdadigers gerekend. Daar staat trouwens ook, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat vind ik ook wel zo'n belachelijk detail. Als detail. Kan ons wat schelen of het een rijke of een arme man was. De eigenaar van dat graf waar de Heer Jezus in begraven werd. He? Maar het is symboliek, het spreekt over onze tegenwoordige tijd zelfs. En die rijke man heette niet voor niks Jozef. Ja, het ligt er zo dik bovenop allemaal. Je moet wel stekenblind zijn, zeg ik altijd. En als je die dingen naast elkaar legt, dat je niet ziet wat er de strekking van is. Hè? Ja. Hij is met de misdadigers gerekend. Dat is zo, sterker nog, hij was de belangrijkste misdadiger van Gods standpunt uitbezien. En dit wordt beschreven in Jesaja 53. Vanuit Gods standpunt, waar zelfs staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is vanuit Gods standpunt. Want de Heere Jezus vertegenwoordigde alle misdadigers. Ons allemaal bedoel ik, hè. Het was voor de zonde der wereld. Het was niet alleen zie de koning der Joden, het was ook zie de mens. Ook door Pilatus trouwens. Want hij vertegenwoordigde in rechten heel de mensheid. En hij werd tot de misdadigers gerekend, is dus eigenlijk een understatement. Juridisch gezien was hij de grootste misdadiger van allen. Omdat hij gezien zijn positie, afkomst en wat het maar was, de verantwoordelijke was. Maar daarom ook kon hij er wat aan doen en dat is ook wat hij deed. En dat hij daaronder gebukt gegaan is. En dat het in hoge mate zijn lijden bepaald heeft. Ja, dat geloof ik wel, ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die uitspraken in de psalmen. Bijvoorbeeld psalm 51, waarin hij belijdenis doet van de zonden van heel de mensheid. Die hij aanduidt met het woord ik. Als hij zegt tegen u... Tegen u alleen heb ik gezondigd. Terwijl wij weten van de Heer Jezus dat het op hem persoonlijk in elk geval niet van toepassing was. En daarom zeggen anderen weer, dit is dus geen messiaanse psalm. Jammer is dat, ja. Jammer is dat, want het is nou juist wel een messiaanse psalm. Het is een heel essentiële messiaanse psalm, hè. Ja. Maar goed, hij is tot de misdadigers gerekend van Gods wegen. En daarmee werd een eind gemaakt aan het zondeprobleem, zoals dat heet. Ik roep altijd, omdat ik het ook zo geleerd heb, het zondeprobleem was Gods probleem en God heeft het probleem opgelost. En daarna probeert men het alsnog tot een probleem van de mens te maken. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat het voor ons zeer nuttig is dat we ons bewust zijn dat wij zondaren zijn. Maar dat zijn wij ook, maar te denken dat dat een probleem is, nee, al in geen 2000 jaar meer zo ongeveer. Dat is het nou juist. En daarom zouden wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, die onze zonden heeft weggedaan. En dat is ook wat we een paar dagen later, nou een paar weken later, lezen in de Bijbel. Bekeert u en laat u dopen, laat u zonden afwassen, enzovoorts. Hè. Want anders blijf je toch altijd met die belangrijke zonde zitten, die van ongeloof. En die wordt niet vergeven, uiteraard. Dat is een levensgezindheid die voor God niet acceptabel is, logischerwijze. Men zou hem erkennen als God en met daarmee ook als verlosser. En daarmee dus ook met recht deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is. Maar als men Christus Jezus niet moet, krijgt men ook geen deel aan die verlossing. Maar wat de zonde als zodanig aangaat en de zonden van de natuurlijke mens, dat probleem wordt hier opgelost. En vandaar, hij is met de misdadigers gerekend. Je zou ernaast kunnen leggen, dien die geen zonde gekend heeft, persoonlijk niet, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. Dus, 2 Korinthe 5, het laatste vers. Waar dan trouwens bij staat, en daarom bidden wij u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want je krijgt er niet automatisch deel aan. Nee. Goed. Daar zullen we het voor vanavond bij laten. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij hebben reden om u te danken voor die verlossing die in Christus Jezus is. In Christus Jezus die het recht der wet vervuld heeft. En die daarmee de zonde der wereld heeft weggenomen en daarmee onze zonden. We danken u dat daardoor de weg tot u geopend is geworden. En dat wij met alle vrijmoedigheid langs die weg, over die weg mogen ingaan tot in het heiligdom, tot achter het voorhangsel. Om deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf, die eenmaal leed en stierf, maar die als gevolg daarvan door u ook uitermate werd verhoogd. Wij danken u dat we mogen zien dat deze dingen planmatig waren en dat ze onderdeel zijn, zoals ze geschieden, onderdeel zijn van uw eeuwig voornemen. Ze mogen zien dat deze dingen van oudsher, soms duizenden jaren tevoren, zijn vastgelegd in uw woord dat we ook vanavond mochten openen. En dat wij dwars door de omstandigheden heen mogen zien dat de details daarvan even zoveel profetieën zijn of vervullingen van profetieën. We danken u daarom dat we op dit woord kunnen en mogen vertrouwen. Dat we mogen vertrouwen op die beloften die u aan ons gedaan hebt, ook nadat wij tot geloof zijn gekomen. En dat we mogen leven onder deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond, die ons niet alleen eeuwig leven beloven, maar die ons bovendien aankondigen een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u dat deze dingen tot stand zijn gekomen buiten ons om. Niet op onze tijd en door onze wil, laat staan door onze werken, maar op uw tijd en door het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom voor die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En dat we door die genade niet alleen zijn zalig geworden, maar uit die genade ook dagelijks mogen leven. In gemeenschap met u. En dat wij onze hoop en verwachting slechts hoeven te stellen op u voor nu en voor de toekomst. Om deel te hebben aan dat werk dat u ook vandaag doet. Daarom danken we u dat we ook deze avond uw woord mochten openen en dragen onszelf aan u op, opdat uw naam in ons mag groot gemaakt worden. Amen.